gekomen. Dominee Baars is nog niet aanwezig, maar we dachten dat het toch goed was om maar met u te beginnen. Ik wil ook welkom heten de luisteraars via de kerktelefoon van zowel Middelharnis als Sommelsdijk. Ik stel voor dat we met elkaar een gedeelte lezen uit de Heilige Schrift. Wel op Psalm 102, daarvan de versen 14 tot 29. Psalm 102, de versen 14 tot 29. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het gebed desgenen die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hun lieder gebed, dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht. Het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven. Omdat hij uit de hoogte zijns heiligdoms zal hebben nederwaarts gezien, dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heren vertelle te Sion en zijn lof te Jeruzalem. Wanneer de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om de Heren te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg ter nedergedrukt, mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen, uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven en zij alle zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad en ze zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen uw knechten zullen wonen en hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Tot zover. We willen met elkaar nu eerst gaan zingen van Psalm 85, daarvan de versen 2, 3 en 4. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, de versen 2, 3 en 4. Samen bidden. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we het onderwerp waar we vanavond met elkaar over willen nadenken, alleen maar van een afstand willen bekijken en beschouwen, zonder dat het ons eigen hart en ons eigen leven raakt. Want dan zal ons samen zijn niet aan haar doel beantwoorden. Want telkens wanneer gij uw gemeente samenroept rondom uw woord, telkens wanneer u ons wil bepalen met uw handelen aangaande uw volk, uw gemeente, dan doet ge dat opdat we ons zouden verlustigen in de werken van uw handen. Opdat wij u te voet zouden vallen en tot de erkentenis zouden komen dat gij Heere zijt, dat uw doen enkel majesteit is. Heere, en dat mag ten diepste toch ook de bedoeling van ons samen zijn op deze avond wezen, wanneer we bezig mogen zijn met een gedeelte uit de geschiedenis van uw kerk, de eeuwen door, dan worden we in de eerste plaats niet bepaald bij het handelen van mensen die u wilt gebruiken maar dan worden wij in de eerste plaats bepaald met uw handelen. Uw handelen met deze wereld, liggend in zonde en in schuld. Uw handelen bovenal met uw gemeente naar uw naam genoemd, verlost en gekocht door het dierbaar bloed van het lam, dat u in deze wereld hebt gesteld, dat lam dat zijn bloed heeft gestort op Golgotha's heuvel, om mensen zalig te kunnen maken. Wanneer wij hier vanavond met elkaar zijn, dan zal het ook tot ons heil en tot onze zaligheid zijn. Dan zal het vruchten afwerpen van geloof en van bekering. Of het zal anderszins zijn. Dan zal de vrucht van volharding zich in ons leven openbaar. Daarom is het zo nodig, Heere, dat u ons leidt door uw woord en door uw geest. Dat u in ons midden komt. En onze ogen opent voor de heerlijkheid van u, de drie-enige God. Opdat we ook deze door de weekse avond mogen komen tot de aanbidding en de lofprijzing van uw grote naam. Wilt u hem die vanavond de lezing mag houden, zegenen met uw kracht en met uw nabijheid. Wil hem sterken en schragen de woorden die hij mag brengen tot onze oren, indragen in ons hart, opdat het ook zijn werking zal doen. Weer de boze uit ons midden en zegen ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Inmiddels bent u gearriveerd, van harte welkom. U hoopt vanavond ons bezig te houden met het alleszins belangrijke onderwerp opwekking vroeger en ook nu. Ik wil u bij deze gelijk het woord geven.
Welkomstwoorden, hartelijk dank voor de uitnodiging om vanavond hier te zijn en te mogen spreken over een onderwerp wat u mij hebt opgegeven, maar wat mij ook zeer na aan het hart ligt, opwekking vroeger en nu. En bij die dankwoorden moet ik dan ook mijn excuses zeggen voor het feit dat ik wat laat was. Het was allemaal goed geregeld, maar er kan zelfs bij de beste regelingen wel eens iets fout lopen. Maar we zullen snel beginnen met het onderwerp om de tijd zo nuttig mogelijk te besteden, want het onderwerp is dat alleszins waard. Opwekking vroeger en nu. Op zichzelf is het bijzonder verheugend dat in onze kringen de laatste tijd nogal wat aandacht besteed wordt aan het thema opwekking. Een bewijs daarvan is in elk geval het feit dat het boek van de hervormde dominee van Plastuin met de titel Opwekking binnen 2 jaar al aan zijn, ik meen, 3e of 4e druk toe is. En de aandacht die dit werk op allerlei manieren gekregen heeft, laat zien dat het ook gelezen wordt. Toch vraag ik me in gemoede af of de indringende boodschap die in dit werk en ook in andere boeken tot ons komt, in onze kringen werkelijk is aangeslagen. Is het ons echt gaan benauwen dat de geestelijke ingezonkenheid en zelfvoldaanheid ook onder ons steeds verder om zich heen lijkt te grijpen? Liggen wij ervan wakker dat er in onze directe omgeving nog zoveel zijn die zich niet om God en zijn woord bekommeren en de kerk de rug toekeren? Zijn we echt doordrongen van de noodzaak van een geestelijk ontwaken en een krachtige opwekking binnen onze gezinten en binnen onze gemeenten? En is dat ook een zaak van voortdurend gebed? Ik hoop dat ik me vergis. maar ik vrees dat deze dingen ook onder ons nog veel te weinig leven. En daarom vraag ik me af, op de boodschap van allerlei werken over de opwekking wel voldoende tot ons doorgedrongen zijn. Hoe komt dat, dat dat in heel veel gevallen toch niet zo is? Wel, in alle eerlijkheid, het zou er een gevolg van kunnen zijn dat we samen de geestelijke nood buiten en binnen de kerk nog niet diep genoeg gepeild hebben. Het is mogelijk dat we ondanks een stuk bezorgdheid toch vrij rustig verder kunnen leven, terwijl we alom horen en zeggen dat God zich verborgen houdt. Als dat zo is, laten we dan maar eerlijk tegen elkaar zeggen vanavond, dat het feit dat we zo weinig bezig zijn met het thema van de opwekking een teken is van onze geestelijke armoede en van onze schuld. Er zou ook nog iets heel anders een rol kunnen spelen trouwens. Misschien zijn we door allerlei bijzondere gevoelsuitingen die soms met opwekkingen in het verleden gepaard gingen, wel beducht geworden voor dit hele verschijnsel. Die indruk kan nog versterkt worden als we letten wat Amerikaanse opwekkingspredikers uit het meer recente verleden naar voren brachten. Ik denk aan mensen als Finney en Moody uit de vorige eeuw, en misschien sterker nog aan mensen als Billy Sunday en Billy Graham en andere evangelisten uit onze eeuw. Zij menen dat door een bepaalde techniek, door een bepaalde evangelisatiecampagne meest, een opwekking bewerkt kan worden. En de nadruk die in deze kringen eenzijdig op de keuze voor Jezus en soms ook op de bijzondere geestesgaven gelegd wordt, stuit ons eigenlijk wat tegen de borst. En daarom weten we eigenlijk niet zoveel raad met dat thema opwekking en leven er met een grote boog omheen. Wel, nu zal ik vanavond zeker niet ontkennen dat er bij het verschijnsel opwekking gevaren dreigen. Integendeel, ik hoop er enkele aan te stippen. Maar dat betekent niet dat we ons daarom maar helemaal van dat thema opwekking zouden moeten afwenden. Integendeel, ik ben ervan overtuigd dat in de benauwenis van onze tijd een geestelijk ontwaken dringend nodig is. Want wat verstaan we onder een opwekking? Een bekende omschrijving zegt dat een opwekking een krachtig, soeverein, eenzijdig en onweerstandelijk werk van Gods geest is. Het gaat dus bij een opwekking niet om iets wat wij mensen kunnen organiseren, maar om een ongewone openbaring van de kracht van Gods genade in het verlevendigen van het geloof en van de godsvrucht van Gods kinderen en in het overtuigen en bekeren van zorgeloze zondaren. Een opwekking wil dus zeggen dat in een bepaalde, vaak korte tijd de geest van de Heere krachtig werkt, waardoor het ingezonken geloofsleven van veel oprechte christenen opnieuw opbloeit en veel zondaren uit de duisternis komen tot Gods wonderbaar licht. Van zulke opwekkingen zijn in het verleden heel wat voorbeelden te noemen. U zult begrijpen dat ik me vanavond moet beperken. En wie zich beperken moet in deze materie, hoe zou hij zich anders kunnen beperken dan tot de Amerikaanse theoloog en prediker Jonathan Edwards, die leefde in het begin van de 18e eeuw, 1703 tot 1758. En de opwekkingen die in zijn tijd plaatsvonden. We doen dat vooral omdat Edwards bij uitstek de theoloog van de opwekking geweest is. Iets dan over opwekking vroeger. En dan letten we allereerst even op het leven van Jonathan Edwards. En om zijn leven in het juiste kader te zien, moeten we even terug naar het Engeland in de 16e eeuw. De eeuw van het Engelse puritanisme. In dat tijdvak braken er voor de Puritijnen in Engeland ondraaglijke tijden aan. En in die verschillende ondraaglijke tijden zijn er velen naar de nieuwe wereld gevlucht. Of naar Nieuw Engeland, zoals dat toen genoemd werd. Onder Nieuw-Engeland verstond men het gebied in het uiterste noordoosten van de Verenigde Staten. Het gebied zo'n beetje rechtsboven de plaats waar nu de stad New York ligt. Onder deze Engelse immigranten, die dus in de latere Verenigde Staten van Amerika vaste voet aan wal zetten, waren ook de voorouders van Jonathan Edwards. Hij werd in 1703 geboren als enige zoon van Timothy Edwards en Esther Stoddard in de plaats East Windsor. Daar was zijn vader predikant. Ook Jonathan Edwards werd, nadat hij al op 17-jarige leeftijd tot bekering gekomen was, opgeleid tot predikant. En nadat hij 5 jaar een andere gemeente gediend had, werd hij als 24-jarige herder en leraar, tweede predikant, in de grote gemeente van Northampton, dat in de vallei van de rivier de Connecticut was gelegen, bevestigd. Daar stond grootvader Solomon Stoddard al vanaf 1669, dus bijna 60 jaar. Solomon Stoddard had in deze gemeente en in de wijde omgeving een ontzaggelijk groot gezag. Hij werd wel de paus van de vallei genoemd. Dus haakjes, deze Solomon Stoddard is hier in Nederland ook bekend geworden door zijn boekje Een Leidsman tot Christus. Een boekje wat nog steeds de moeite waard is om te lezen. In 1729 overleed Stoddard en vanaf die tijd was zijn kleinzoon Jonathan Edwards alleen predikant in Northampton. In de tijd waarin zijn grootvader de gemeente diende, waren er verschillende perioden van geestelijk ontwaken geweest. Maar de laatste jaren van diens leven was dat helemaal weggeëbd. En in het begin van zijn eigen ambtelijke dienst in Northampton had Edwards veel moeite met de oppervlakkigheid en de wereldsgezindheid die hij in de gemeente aantrof. Daar kwam echter in de loop van de jaren verandering in. In 1734 kwam er een grote opwekking in de gemeente. En deze werd enkele jaren later opnieuw gevolgd door een nieuwe golf van geestelijk herleven. Deze vond plaats toen de bekende Engelse evangelist George Whitefield deze streken bezocht. Samen met Whitefield gebruikte de heren Edwards in het bewerken van deze nieuwe opleving. Deze laatste opwekking verspreidde zich als een vuur over grote delen van Nieuw-Engeland en staat bekend in de kerkgeschiedenis als de grote opwekking, de Great Awakening. Bijzonder veel mensen werden toen in korte tijd tot bekering gebracht. En de geest van God werkte ongemeen krachtig in de levens van velen. Maar toen de invloed van deze laatste opwekking wegebde, kwam Edwards in grote moeilijkheden met zijn gemeente. Onder zijn grootvader, Stoddard, had men de gewoonte ingevoerd dat doopleden hun kinderen konden laten dopen, maar ook zonder meer deel mochten nemen aan het heilige avondmaal. Het werd, en dat is het kernpunt denk ik, niet strikt nodig geacht dat men het ware geloof diende te bezitten om aan de tafel des Heren te kunnen deelnemen. En hiertegen kwam Jonathan Edwards uiteraard in verzet. Hij stelde dat het bezit van het ware geloof nodig was om aan het avondmaal deel te nemen en eiste daarom van zijn avondmaalgangers dat ze belijdenis zouden afleggen van een ware geloof. In de storm die hierover losbarstte, keerde de gemeente zich steeds meer van Edwards af. Denkt u zich in na 2 zulke gezegende perioden. Uiteindelijk werd hij door de leden van de gemeente met 230 tegen 23 stemmen als predikant afgezet. Dat kon volgens het kerkrecht van een congregationalistische kerk. In ons kerkrecht gelukkig niet. Ontgoocheld verliet Edwards Northampton en voelde zich gedrongen zending te gaan verrichten onder de Indianen. Hij vestigde zich daarom in het plaatsje Stockbridge en trok van daaruit de wildernis in. Hier kreeg hij ook gelegenheid om zich meer dan ooit tevoren nog aan zijn wetenschappelijk werk te wijden. In de eenzaamheid schreef hij twee van zijn meest beroemde geschriften die tegen het gift van het Arminianisme gericht waren, namelijk de vrijheid van de wil en de erfzonde. In 1957 werd hij benoemd tot president van de Hogeschool van Princeton, nu een van de meest beroemde universiteiten in Amerika. Hij reisde naar Princeton om met zijn nieuwe taak te gaan beginnen. En een van de eerste dingen die hij daar deed was zich te laten inenten tegen de pokken. Die inenting veroorzaakte zware koortsen waaraan hij in het vroege voorjaar van 1758 overleed. Hij was toen nog maar 54 jaar oud. Laten we niet vergeten, beste vrienden, dat Jonathan Edwards een van de grootste Amerikaanse denkers was, die nog steeds in geleerde boeken geëerd wordt als een van de allergrootste filosofen van Amerika. Als theoloog was hij diepzinnig, als filosoof scherpzinnig. En er zijn er maar weinigen die hem in dat opzicht kunnen evenaren. De bekende Dr. Martin Lloyd-Jones vergelijkt hem zelf met de Mount Everest, die zich hoog en ongenaakbaar boven alle naburige bergtoppen verheft. Van die statuur zou Edwards volgens hem zijn. Maar dat was toch niet het geheim van Edwards' leven. Eigenlijk ben je trouwens ontzaggelijk arm. Als je alleen maar bekend staat als een groot theoloog en een scherpzinnig filosoof. Edwards was vooral een kind van God. Een man met een kinderlijk geloof. Diep ingeleid in de verborgen omgang met God. En ik wil u een heel kort gedeelte uit een van zijn vele persoonlijke getuigenissen die bekend geworden zijn, niet onthouden. Het gaat om een episode uit zijn leven uit 1737. Dan schrijft hij: ik reed eens voor mijn gezondheid naar de bossen en stapte op een eenzame plaats van mijn paard om daar, zoals ik gewoon was, tijdens mijn wandeling te mediteren en te gaan bidden. Daar kreeg ik een zo uitzonderlijk gezicht op de heerlijkheid van de Zoon van God als de middelaar tussen God en mensen, en van zijn wonderlijke, grote, volle, zuivere en tere genade en liefde, als ook van zijn neerbuigende goedheid. Deze genade, die zo kalm en liefelijk aan mij verscheen, was ook hoger dan de hemel. De persoon van Christus scheen zo onuitsprekelijk groot, met een grootsheid die al mijn gedachten en bevattingen leek te verzwelgen. Dit duurde, voor zover ik het kan beoordelen, ruim een uur. Dit gezicht maakte dat ik het grootste deel van die tijd in een vloed van tranen was en luid weende. Ik voelde een bezieling, ik weet niet hoe ik het anders uit moet drukken, om uitgeleegd te worden en niets te zijn. Om in het stof te liggen en alleen met Christus vervuld te zijn. Ik verlangde hem lief te hebben met een heilige en zuivere liefde. Om hem te vertrouwen. Om uit hem te leven. Om hem te dienen. Om hem te volgen. Om volkomen rein en heilig gemaakt te worden. Met een goddelijke en hemelse reinheid. Verschillende andere keren heb ik een gezicht gehad dat sterk hetzelfde karakter droeg. En dat in mijn leven dezelfde uitwerking had. Jonathan Edwards kende bij beleving de gemeenschap met God. Wel, het was deze Edwards die in zijn leven tweemaal een opwekking heeft meegemaakt. En die opwekking van 1734, die eerste dus, die wat meer een plaatselijk karakter droeg, heeft hij zelf beschreven. De titel van dit geschrift luidt letterlijk vertaald: een nauwkeurige beschrijving van het verrassende werk van God in de bekering van vele honderden mensen in Northampton en naburige dorpen. Het is een jaar of wat geleden opnieuw uit het Engels vertaald door dezelfde dominee van Vlastuin die ik al noemde en uitgegeven onder de titel Die God leeft nog. In dit geschrift, we zullen er een paar glimpen uit laten zien, laat Edwards Ons weten dat er tijdens de ambtelijke bediening van zijn grootvader al verschillende perioden van geestelijke zegen geweest waren. Maar zoals al aangeduid, in de jaren rond diens overlijden leek alles ver weg. Leven in de gemeente werd gekenmerkt door ingezonkenheid, wereldsgezindheid, met name onder de jongeren. Maar daarin kwam rond 1730 langzaam verandering. Niet dramatisch, niet schoksgewijs, maar zo langzaam, maar toch duidelijk. Er kwam meer en meer een honger naar het woord. En Edwards' prediking liet niet na indruk te maken. En daardoor veranderde ook de losse levensstijl van velen. Er waren aangrijpende sterfgevallen. Zowel van iemand die in zijn zonde stierf als van een jonge vrouw die een rijk getuigenis naliet dat haar een beter lot was bereid, die de mensen stilzette bij de kortstondigheid van het leven en de noodzaak om de Here te zoeken. En dan komt de zomer van het jaar 1733, waarin Edward zich gedrongen ziet om preken te gaan houden over de rechtvaardiging door het geloof alleen. De aanleiding daartoe was simpel. Kerken in de omgeving werden overspoeld door een nieuwe geest, een nieuwe wind van leer. Allerlei vormen van arminianisme. En Edward ziet zich gedrongen om daartegenover het evangelie van pure, eenzijdige, soevereine genade te gaan verkondigen in een serie preken over wat Paulus zegt over de rechtvaardiging door het geloof. En wanneer deze preken gehouden worden, gebeuren er wonderen. Edward schrijft zelf: de geesten van de mensen werden met des te meer ernst bezet om door God aangenomen te worden. Om gered te worden in de weg van het evangelie, die voor hen duidelijk de ware en de enige weg was. Het was in het laatste gedeelte van december, dat is december 33, dat de geest Gods buitengewoon begon in te zetten en wonderlijk begon te werken onder ons. Zeer spoedig waren er de een na de ander 5 of 6 personen die naar het zich laat aanzien zaligmakend bekeerd waren. Sommigen onder hen waren in een opmerkelijke wijze bewerkt door Gods geest. In het bijzonder was ik verrast door de kennismaking van een jonge vrouw die een van de beruchtste leidsters van de hele stad was geweest in het kwade. Toen ze naar mij toe kwam, had ik nooit gehoord dat ze op enige wijze haar levensstijl had veranderd. Maar uit het gesprek dat ik met haar had, bleek mij dat hetgeen waarvan zij verslag deed een roemrucht werk van Gods oneindige macht en soevereine genade was. God had haar een nieuw hart gegeven, dat werkelijk gebroken en geheiligd was. Ik kon er toen niet aan twijfelen, en naderhand heb ik in de omgang met haar veel gezien dat dit alleen maar bevestigde. Hoewel het werk in haar leven heerlijk was, was ik toch vervuld met grote zorg over de invloed die dit gebeuren zou hebben op anderen. Ik was geneigd om te concluderen, hoewel dat veel te haastig was, dat sommigen hierdoor verhard zouden worden in zorgeloosheid en verleid zouden worden tot een losse levenswandel. Ook dacht ik dat zij hierdoor verwijten zouden gaan maken tegen de godsdienst. Maar het gevolg was het tegenovergestelde. En dat tot een wonderlijke diepte. God maakte juist de bekering van deze vrouw tot de allergrootste aanleiding die ooit in de stad gebeurde om anderen geestelijk te doen ontwaken. Ik had een overvloedige gelegenheid om de invloed te merken door persoonlijke gesprekken die ik met velen had. Het nieuws van haar bekering leek als een bliksemstraal te werken op de harten van jongeren in de hele stad en op vele anderen. Degenen onder ons die veelal het verst verwijderd waren van de ernst en waarvoor ik het meest vreesde dat zij een kwade voorgang zouden maken, leken hierdoor ontwaakt te zijn. Velen gingen met haar spreken over hetgeen zij beleefd had, wat zich in haar vertoonde, scheen tot bevrediging van allen te zijn die met haar gingen trouwen. Daarop ontstond een grote en ernstige bekommering over de grote zaken van de godsdienst en de eeuwige toekomst in alle delen van de stad en onder mensen van allerlei rangen en standen. Alle gesprekken, behalve over geestelijke en eeuwige dingen, werden spoedig terzijde gelegd. De geesten van de mensen waren wonderlijk afgewend van de wereld. Het werd onder ons behandeld als iets van zeer weinig belang. De mensen schenen hun wereldse zaken meer uit te oefenen als plicht, dan omdat ze daar zoveel genegenheid toe hadden. Maar hoewel de mensen toch hun wereldse zaken niet zomaar verwaarloosden, was de godsdienst bij alle soorten de grootste zorg en de wereld was iets van geringe zorg. Hun enige oogmerk was om het koninkrijk van God binnen te gaan. Ieder toonde dat hij daarna joeg. De betrokkenheid van hun harten in deze dingen kon niet verborgen blijven. Toonde zich op hun gezichten. Het was een vreselijk iets onder ons om zonder Christus te zijn, in het gevaar iedere dag in de hel te kunnen vallen. De harten van de mensen waren erop gezet om te ontkomen voor hun behoud en om te vlieden van de toekomende toren. Ze wilden de gelegenheden voor hun ziel aangrijpen. En daarom zochten ze elkaar vaak op in de huizen om godsdienstige ontmoetingen te houden. Als zulke ontmoetingen afgesproken waren, verdrong men zich in de straat. Er was nauwelijks een jonger of ouder iemand in de stad die niet ernstig aangedaan was met de dingen van zijn eeuwige toekomst. Degenen die het meest losbandig en ijdel waren, spraken nu het meest over de geestelijke dingen. Het werk van de bekering ging op een zeer verbazingwekkende wijze voort en groeide meer en meer. En dan die prachtige zin: zielen werden als sneeuwvlokken gebracht tot Christus. Van dag tot dag, en dat maandenlang, konden overtuigende voorbeelden gezien worden van zondaars, die uit de duisternis gebracht werden in het wonderbare licht, die bevrijd waren uit een gruwelijke kuil en uit het modderig slijk en op een rots gezet waren met het nieuw gezang van God in hun mond. Dit goddelijk werk ging voort en het aantal van ware heiligen vermeerderde, zodat dit spoedig een heerlijke verandering in de stad uitwerkte. In de lente en de zomer die volgde in het jaar 1735, leek het wel, zo schrijft Edwards, of de aanwezigheid van God de stad vervulde. De stad was nooit zo vol geweest van liefde en blijdschap als toen, en ook nooit zo vol van droefheid en nood als toen. Er waren opmerkelijke tekenen van Gods tegenwoordigheid in vrijwel ieder huis. En zo gaat het door. Maar ik wil u toch dit nog vrij lange stuk voorhouden om u iets te laten proeven van een ooggetuige wat er in die jaren gebeurde onder de prediking van Edward. Wat was dat voor een soort prediking waaronder deze dingen plaatsvonden? Was dat de prediking van een geweldenaar, van een kanselreus met ontzaggelijke gaven, waardoor de mensen helemaal perplex raken? Tegenovergesteld. Edwards was een groot denker, maar Edwards was geen groot spreker. Niet dat hij tot de minsten behoorde, maar de verhalen over zijn droge, iets wat dorre wijze van preken zijn veel. Of het waar is of niet, een van zijn gemeenteleden zei dat toen hij pas begon in Northampton, dat hij zo constant, als hij opzag van zijn aantekeningen, door de deur heen naar het klokkentouw staarde, dat het een wonder mocht heten dat het klokkentouw er nog ging. Op die wijze bracht Edwards het woord, zeiden sommigen. Nee, geen groot kanselredenaar. In deze periode, zeker totdat Whitefield op het toneel in Amerika verscheen, waardoor ook Edwards' spreekstijl veranderde, las Edwards al zijn preken voor. Letter voor letter. Woord voor woord. Maar toch, ondanks de droge wijze waarop hij het woord bracht, straalde er een gloed door in zijn prediking. Een gloed, een bezieling, waaruit duidelijk werd dat de woorden door hem waren heen gegaan. Ja, dat deze man kennis had van wat een van de Puritijnen gezegd had. Hij sprak over ieder woord van zijn preek met zijn zender. Hij maakte zijn woorden nat met zijn tranen en zocht elk woord te spreken in de betoning van de kracht van de geest. Edwards was dus een prediker die ondanks zijn weinige kanselgave met bezieling, met geestesbezieling sprak. Hij was ook een man die een open oog had voor de noden van de gemeente. Toen hij zag dat de gemeente aangetast werd door allerlei vormen van oppervlakkigheid in de vorm van Arminiaanse tendensen, ging hij daar in de prediking op in. En hij deed dat, ja, schrik u niet, door een van de diepste punten van de leer aan de orde te stellen. Hij ging niet eenvoudiger preken, aantrekkelijker preken, want je moet de mensen toch meenemen. Hij ging het hart en het merg van het evangelie aan de orde stellen, het diepe stuk van de rechtvaardiging door het geloof alleen. En dat is iets wat u in de opwekkingsprediking uit het verleden telkens tegenkomt. Dat is geen prediking waarin met kunst en vliegwerk op allerlei wensen en grillen van het volk ingegaan wordt. Maar dat is prediking waarin het woord gebracht wordt en met name dat deel van het woord waarin het gaat over de kern van het evangelie van vrije genade. Waarin eenvoudig, maar toch ook leerstellig en geestelijk gepreekt. En dan wordt ook duidelijk, wanneer u iets van Edwards spreken zou weten, dat die prediking van Edwards en van vele van die mensen in Nieuw-Engeland heel sterk beheerst wordt door de tweeslag van zonde en genade. Wet en evangelie. Doet soms wat aan Luther denken. Met die geweldige nadruk op de ontdekkende verkondiging van de wet en de troostende prediking van het evangelie. Edwards is bekend geworden om zijn scherp, niets ontziende, ontdekkende prediking. Hem is wel verweten dat hij een hel- en verdoemenisprediker zou zijn. En zelfs in de werken van Nederlandse theologen, meestal hebben ze Edwards niet gelezen, kunt u wel spottende voetnoten vinden over het feit dat Edwards zo sterk de nadruk legde op Gods eeuwige toorn. Maar diezelfde Edwards, die niets ontziend het recht van God en de wet des Heren in zijn strenge eisen weet te brengen, diezelfde Edwards is ongemeen teer. En weinigen zullen ruimer zijn dan hij in de liefelijke verkondiging van het evangelie van Gods vrije genade voor een verloren zonde. Iemand die de scherpste preken van Edwards gelezen heeft, zou ook zijn evangelische verkondiging moeten lezen. Om te zien hoe deze man worstelde met het heil van de mensen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Ontdekken en vertroosten, afbreken en toch zo christocentrisch, zo ruim vanuit het heil in die een. En dat moeten we ook bedenken wanneer we nog een paar woorden willen zeggen over die preek die de Heere bijzonder in die opwekkingstijd heeft willen gebruiken. We moeten vanaf denk ik, van de gedachte dat het bij Edwards of bij andere opwekkingsprediker nou precies om één preek ging waaronder zoveel wonderen gebeurden. We hebben het al aangestipt eigenlijk dat het een hele golf was die voorbereid werd door allerlei omstandigheden en door allerlei preken die Edwards heeft gehouden. Maar in die serie preken over de rechtvaardiging door het geloof alleen was er een diep ernstige preek over Romeinen 3 vers 19 die ongemene indruk maakt. In Romeinen 3 vers 19 staan deze onthullende woorden: opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarover preekte Edwards in die serie over de rechtvaardiging door het geloof. En die preek is later uitgegeven onder de aangrijpende titel De rechtvaardigheid van God in de verdoemenis van zondaren. U vindt hem achter in dat boekje Die God leeft nog onder een andere titel Rechtvaardigheid en soevereiniteit van God bewezen. Dat is een titel die ook wel klopt. Maar Edward zelf heeft er de titel aangegeven De rechtvaardigheid van God in de verdoemenis van zondaren. Het is een preek waarin heel het leven van ons mensen buiten Christus in alle bewogenheid en in alle bijbelse ernst wordt ontmaskerd. Een preek die niet naliet harten te breken onder de zegen van God. Een preek die niet naliet dat mensen onder het aanhoren van deze woorden naar de stilte vluchten en de vraag tot God opzonden: wat moeten wij doen om zalig te worden? Het is trouwens opmerkelijk dat eenzelfde soort preek in die opwekking van 1740, een aantal jaren later dus, gebruikt werd. Dat is de bekende preek: zondaren in de handen van een toornend God, sinners in the hands of an angry God. Ook een preek waarin de zonde en het leven van de zondaar buiten Christus ontmaskerd wordt. En wanneer wij deze dingen horen, moeten we niet te snel oordelen, vrienden, dat deze opwekkingspredikers dus alleen maar hel- en verdoemenispredikers waren. Dat waren ze zeer zeker niet. Maar zij waren gedrongen van Gods wegen, uit liefde tot hun medemens, om in hun prediking ook aan de orde te stellen: vreselijk ongelukkig van de zondaar buiten Christus. Om ze wakker te schudden uit de dodelijke slaap. Om hen die ten dode wankelen, voordat ze omkomen, te grijpen. En dat is de taak van de prediking toch nog steeds niet? Zou het niet juist de grootste onbarmhartigheid en de grootste onbewogenheid zijn, als een van God gezonde prediker van het evangelie zou nalaten degene die ten dode wankelen te waarschuwen? Wel, die prediking heeft God sterk willen gebruiken. Edwards heeft niet alleen gepreekt, dat was zijn liefste werk. Edwards, de denker, de filosoof, de theoloog, heeft zich in zijn vele geschriften ook diepgaand met het verschijnsel opwekking bezig gehouden. En mede daarom is het zo van betekenis dat wij ons ook in hem wat verdiepen, omdat hij ons ook meer in het algemeen het nodige te zeggen heeft vanuit de schriften over opwekking. En wat zijn de dingen die bij Edwards dan in het centrum van zijn aandacht staan? Wel, ik heb ze in het blad wat u is uitgereikt op een rijtje gezet. Ik moet daar wat kort over zijn, maar ze spreken toch voor een deel, hoop ik, betrekkelijk voor zichzelf. Voor Edwards is centraal dat opwekking, waarvan hij zelf de nodige verschijnselen gezien heeft in zijn leven, een buitengewoon werk van God de Heilige Geest is, waardoor de ware christelijke vroomheid in een bepaalde streek vernieuwd en uitgebreid wordt. Edwards was dus geen opwekkingsdrijver, in de zin van het een en het al wat er gebeurt in de christelijke kerk is dat er een opwekking moet komen. Edwards wist, ook uit zijn eigen ervaring, van het gewone werk van de Heilige Geest. En daar schenkt hij in zijn werken herhaaldelijk aandacht aan, dat God gewoonlijk onder de prediking geleidelijk zegen schenkt. Maar naast dat gewone werk, wat doorgaat, zelfs door donkere tijden heen, zag hij dat God soms, als een bewijs van zijn gunst, ook buitengewoon werd. Bijzondere tijden geeft, opdat zijn naam verheerlijkt wordt, en de stem van de tegenspreker en van de aartsvijand van God en zijn werk het zwijgen wordt opgelegd. En in die buitengewone werken van opwekking wordt soms in een bepaalde stad, soms in een bepaalde streek, in korte tijd het koninkrijk van God uitgebreid. Een ander belangrijk punt, en dat is waar wanneer je de geschiedenis van de opwekkingen bekijkt, is dat opwekkingen vooral plaatsvinden in een tijd van grote geestelijke ingezonkenheid en dorheid. Hier in Nederland hebben wij eigenlijk in onze eigen kerkgeschiedenis betrekkelijk weinig opwekkingen gekend. Ik zeg niet dat we nooit tijden van dorheid gekend hebben. Als we ze weinig gekend hebben, kennen we ze zeker vandaag, vrees ik. Maar in de Engelse en vooral ook in de Amerikaanse wereld zijn er vaak van die golfbewegingen aan te wijzen. Grote geestelijke dorheid. En dan begon de Heere te werken. Voor Edwards is dat het bewijs dat God het soeverein en uit genade doet. Terwijl niemand naar hem zocht en niemand naar hem vroeg, werkte de Heere in plaatsen die het meest onmogelijk leken en waar het helemaal niet zo scheen dat de Heere juist daar zou gaan werken. En hij greep degene die het minst in aanmerking leken te komen, krachtig in hun hart. En ik meen dat ik voor het eerst die tekst in dit verband bij Edwards gelezen heb. Ik heb het nog nagezocht, maar kon het niet meer vinden. Die tekst die je bij die opwekkingen telkens tegenkomt. En die we vandaag maar nadrukkelijk in ons hart en in onze gebeden moeten ingraveren. Psalm 119, vers 126. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. Want de mensen zijn zo vroom, dat staat er niet. Zij hebben uw wet verbroken. God wil werken, zelfs wanneer ze zijn wet verbroken hebben. En het is een reden om veel de Heere aan te lopen in het gebed. In een tijd van wetsverachting en wetsvertrapping. Heere, nu is het tijd dat gij werkt. Want zij hebben uw wet verbroken. Opwekkingen vonden plaats in tijden van grote geestelijke ingezonkenheid. En dan het derde. Dat is voor Edwards van de grootste betekenis. Opwekkingen hebben naar zijn gedachten een centrale plaats in de raad van God. Opwekkingen gebeuren dus niet omdat mensen die samen bewerken. Opwekkingen hebben een centrale plaats in Gods raadbesluit en de wijze waarop hij zijn raad uitvoert. Naar Edwards overtuiging heeft God beloofd dat er bloeitijden voor de kerk zullen komen. Na de opstanding triomfeert Christus in deze wereld. En wanneer triomfeert hij? In de bekering van zondaar. En nu zijn tijden van opwekking de grote massale overwinningen die Christus boekt. Zoals een vorst soms een geweldige overwinning boekte waarvoor hij in de geschiedenis van de wereld bekend staat. Zo Zo zijn de opwekkingen Christus koninklijke overwinningen, zijn glorieuze wapenfeit. En die opwekkingen zullen doorgaan totdat de laatste grote opwekking komt. En die kwam naar de gedachte van Edwards en vele van zijn Puriteinse voorgangers zeker. Want in het laatste der dagen zal er een tijd van veel geestelijk leven komen. De Puriteinen geloofden in dat opzicht, in een tijd van zegen waarin de Joden bekeerd zouden worden. En een bloeitijd zou aanbreken voor Gods kerk. Ze baseerden dat op allerlei profetie. Heel belangrijk in dit verband is de profetie uit Jesaja 11 vers 9. Profetie die volgens Edwards en zijn voorgangers nog niet vervuld was. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Die tijd komt nog, zei Edwards. En alle opwekkingen zijn een heenwijzing, een voorbode van die gezegende tijd. Edwards wist ook dat opwekkingen gepaard kunnen gaan met verontrustende bijverschijnselen. Hij heeft er zelf heel wat van meegemaakt. Denkt u daar niet gering over? Ik noem ze zonder er verder breed op in te gaan. Hij wist van allerlei, wat wij zouden noemen, enthousiaste verschijnselen. Mensen die onder de prediking in tranen uitbarsten. Mensen die in zwijm vielen. Mensen die op een bepaalde manier buiten zichzelf geraakten. Het kwam in die eerste opwekkingen bij Edwards niet veel voor. Maar het kwam voor. En weet u wat opmerkelijk is, Edwards wil daar niet te veel negatiefs over zeggen. Hij schrijft dat niet met één toe aan de werken der duisternis. Maar aan de andere kant weet hij heel goed dat dat het wezen van de zaak niet is. Het zijn maar bijverschijnselen die voorbij gaan. En hij wijst er nadrukkelijk op dat allerlei gevoelsuitingen op zichzelf nog geen garantie zijn dat het hart ook veranderd is. En daar was hij steeds op gericht. Op een diepe, grondige, hartelijke bekering. Op de kennis van het geloof van de Heere Jezus Christus. En daarom wijst hij die bijzondere verschijnselen toch wat af. Zonder alles ogenblikkelijk helemaal als werk van de duisternis te betitelen. Want Edwards zegt, Satan mobiliseert al zijn krachten juist dan als God een krachtig werk doet. En door die krachtige werken van Satan worden sommige eenvoudige gelovigen soms wat bedrogen of verstrikt. Er waren later wel ergere dingen. In de nabloei van de grote opwekking kwam er bijvoorbeeld een enkele maal een poging tot zelfmoord of zelfmoord voor. De vijanden van dit werk hebben willen beweren dat dat samenhing met de prediking van Edwards. Edwards heeft daar diep onder geleden. En heeft juist op dit punt aan mensen in nood, mensen in depressieve toestanden of ernstige psychische moeilijkheden zijn, zeer wijze evangelische woorden gesproken. Maar wat de verschijnselen ook waren, en ze gaven soms bedenkingen, ze gaven Edwards ook in toenemende mate, hier en daar zorg. Die verschijnselen, laten we dat nadrukkelijk zeggen, zijn bij die grote opwekkingen waar het ging om het woord en om het werk van de genade van God altijd bijverschijnselen gebleven. Toen later Finney en zijn navolgers op het gevoel gingen werken, ja, toen kreeg je die extatische toestand waarin hele groepen mensen buiten zichzelf geraakten en allerlei wonderlijke dingen gingen zien en in tongen gingen spreken. Maar het werk van de opwekking in de dagen van Edwards en Whitefield en al die anderen was het werk waarbij het ging om de genade van God. Juist in het licht van al deze dingen is Edwards op zijn sterkst en op zijn best, zou ik haast zeggen, als hij de vinger legt bij het punt dat er om die opwekking dan ook gebeden moet worden. Dat het gebed mag zijn van ieder kind van God, of de Heere krachtig mag werken. En of dat er een opleving mag komen en de dorre doodsbeenderen gaan bewegen en de geest in hem mag komen. Nou, we hebben lang genoeg stilgestaan bij het verleden. Maar om iets zinnigs te zeggen over opwekking vroeger en nu, is het ook te verdedigen. We het verleden laten spreken, niet omdat wij in een soort romantisch of nostalgisch terugzien het verleden willen verheerlijken, maar omdat we aandacht willen vragen voor de grote werken van God, die in het verleden zichtbaar geworden zijn en die ook tot op de dag van vandaag kunnen plaatsvinden onder de zegen van de Heer. En juist in de vele vragen, in de duisternis die er op kerkelijk en op geestelijk gebied in veel opzichten heerst, is het in onze tijd, is het nu noodzakelijk om over het verschijnsel opwekking, om over de gave van de opwekking na te denken. En dan denk ik dat de overdenking en de bezinning, ik heb gewezen op het boek van dominee van Vlastuin, wat ik u van harte aanbeveel. Er is een prachtig, meer historisch boek van de heer Van Valen, gelijk de Douw van Hermon, over de opwekkingen in Schotland. Zeer de moeite waard en er is meer. Er zou eigenlijk een goed overzicht moeten komen van al die opwekkingen, om daarin het grote werk van God te zien. Maar bij de bezinning over die opwekking zijn er toch een aantal punten die verder doordacht moeten worden. Die hele gedachte van de belofte van de opwekking, die de Puritijnen en Edwards baseren op de onvervulde belofte van het Oude Testament met name. Dat de kennis des Heren de aarde zal bedekken als de wateren de zee. Is dat inderdaad de weg die wij moeten gaan? Er wordt op dat punt verschillend gedacht. Ik geloof zeker dat er onvervulde beloften zijn. Ik geloof ook dat het binnen die onvervulde belofte gezegd kan worden dat de Heren opwekkingen zal geven. Of er in de laatste dagen op die wijze een bloeitijd zal zijn, als sommige Puritijnen zeggen, daar aarzel ik wat over. En vandaar dit punt, ook al gaan we uit en mogen we op grond van de schriften zeggen dat God beloofd heeft te willen werken en dat zijn arm niet verkort is, op dit punt is verder bezinning nodig. Een ander punt is dat je, wanneer het gaat over de opwekkingen bij Edwards en anderen, vaak hoort spreken over nieuwe uitstortingen van de Heilige Geest. Ook dominee van Vlastuin schenkt daar aandacht aan. Helaas is dat wat erg kort. Hij vindt dat dat kan. Ook op dat punt ben ik wat terughoudend. Is het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest, niet iets unieks? En moeten we niet veeleer zeggen dat de Geest is uitgestort en dat die uitgestorte Geest ook opnieuw en krachtig wil werken? Ook hier blijven vragen over, die verder doordacht moeten worden. En dan het derde, die emotionele bijverschijnselen van een opwekking. Hoe moeten we dat zien? Is dat allemaal kaf? Ik geloof het niet. Al moeten we op dit punt wel voorzichtig zijn. Juist in de richting van allerlei charismatische en pinksterstroom. Maar het is natuurlijk wel zo dat waar de Heere werkt, dat ook het gevoel geraakt wordt. En het is toch eigenlijk erg. Als er nooit eens een traan weggepinkt wordt, als het kostbaarste evangelie gepredikt wordt. Of als de ernstigste boodschap van de heiligheid en de majesteit van God aan het hart van de gemeente gelegd wordt. Nee, ik pleit niet voor een oeverloze gevoelsmatigheid, maar wel voor een bijbelse ontvankelijkheid van de boodschap, die ook het gevoelsleven raakt, niet? In onze tijd is die opwekking dringend nodig. Niet alleen de bezinning, want dat kunnen we nog tamelijk vrijblijvend doen. Maar de opwekking zelf is ook dringend nodig. Want waar een opwekking plaatsvindt, daar worden mensen veranderd. En waar mensen echt geestelijk veranderd worden, daar is het tot zegen voor de samenleving. Het feit dat onze samenleving verder en verder verloedert, is een bewijs van het lage geestelijke gehalte binnen de kerk. Want waar binnen de kerk geestelijk leven leeft, en de dingen leven zoals God ze door zijn geest leert, daar zal zegen uitstralen voor de samenleving. Dat is bij alle opwekkingen, hoe gering ook, in Engeland en Noord-Amerika aan te wijzen. Het is ook tot heil voor de kerk. Want waar een opwekking plaatsvindt, daar worden allerlei geschilpunten die de niet-wezenlijke zaken raken, die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ik zeg niet dat er geen geschilpunten overblijven. Juist de wezenlijke dingen worden aangescherpt. Want de waarheid Gods, ja, die hebben mensen die opgewekt worden tot een nieuw leven van harte lief. Maar die kleine dingetjes, die knulligheden, als ik het zo zeggen mag, die er soms zijn, die oneenigheden, ze vallen weg. Want opwekking bindt mensen samen, bindt zelfs kerken samen, bindt gemeenten samen. Het is nodig omdat zondaren dan tot bekering komen. En wie zou niet hunkeren dat zondige mensen, dat onze kinderen, dat ouderen krachtig tot bekering komen. Gods kinderen worden gebouwd in het geloof en versterkt in de kennis en in de genade die in Christus Jezus is. Er komt ook een drang om het evangelie naar buiten uit te dragen, want er is een bezielde bewogenheid met hen die ten dode wankelen. Niet voor niets hebben de grote opwekkingen altijd een sterke zendings- en evangelisatiedrang aan de dag gelegd. En het laatste, een opwekking is nodig, want zo wordt God geëerd. God wordt geëerd wanneer het leven der genade rijk bloeit en de kennis van Christus zichtbaar wordt en het leven bij het woord ervaren wordt. Zouden we dan juist in onze tijd niet biddend hunkeren naar de krachtige doorwerking van de geest, opdat mensen bekeerd worden, opdat er een opleving komt? En welke middelen gebruikt God daartoe? Daar nog iets over. En het eerste is verootmoediging. Je leest dat ook in de Bijbel. Als er in 1 Samuel 7 een opleving komt onder Israël na jarenlange profetische arbeid van Samuel, waar 20 jaar lang het woord van de Heere schaars was, dan zie je ineens een beweging komen onder het volk en dan klaagt het ganse huis van Israël de Heere achterna. En dan komen ze samen in een dag van boete en verootmoediging in Mispa en dan scheppen ze het water uit, teken van het verbroken hart, van het uitgieten van hun hart, van hun schuld voor de Heere. De weg van de opwekking is de weg van de verootmoediging. En zolang er ook binnen de kerken en ook onder ons, laten we maar heel persoonlijk worden, die verootmoediging ontbreekt, dan zou dat een hindernis kunnen zijn voor het werk van de Heer. Niet dat de Heer niet over bergen van schuld heen kan komen, Gode zij dank wel. Maar wij kunnen de geest wel bedroeven. Ook door een onverbroken hart. Verootmoediging en wederkeer tot God. Laat ons onze wegen onderzoeken en wederkeren tot de Heer. Die profetische boodschap past ook hier. Verootmoediging en wederkeer, daar hoort bij de getrouwe verkondiging van het woord van God. Laten we niet denken, Edwards is er zo duidelijk over geweest, dat een opwekking georganiseerd kan worden door een techniek of door een systeem, zoals sommige moderne Amerikaanse predikers die een opwekking gaan bewerken en in Europa campagnes gaan voeren, want er moet een opwekking komen en die zal er ook komen en die zullen zij organiseren. Ik zeg het misschien wat gechargeerd, maar er zit zeker een kern van waarheid in. De opwekking die God wil geven komt uit soevereine genade. En God wil die zegen geven op de getrouwe prediking van het woord. Maar dan wel het volle woord. Maar dan wel wet en evangelie. Maar dan wel het woord waarin de zondaar op het diepst vernederd wordt. En waarin God verhoogd wordt en Christus wordt uitgestapt. En juist ook wanneer de prediking weinig vrucht lijkt te dragen. En de mensen onberoerd onder de prediking blijven, voor ons besef, zegt Edwards doorgaand, in afhankelijkheid van de Heer. Predik het woord, houd aan, tijdig en ontijdig. Wederleg, bestraf, vermaan. Maar laat er ook het gebed zijn. Het gebed zijn in de gemeente. Allereerst voor de dienaar van het woord die u hebt. Edward zegt daar in een van zijn werken hele mooie dingen over. Begin te bidden voor uw eigen dominee en voor uw eigen gemeente. Want dat is uw nut wanneer daar verandering en een opleving komt. Begin te bidden of hij vervuld mag worden met de Heilige Geest meer en meer. Of hij trouw mag zijn. En of u gezegend mag worden. Bid voor uw kinderen, voor uw gezin. Bid voor de gemeente, de kerken. Bid voor het koninkrijk van God in het land waar je woont. Bid voor de uitbreiding van het koninkrijk van God over de wereld. Bid in open, pleitend op Gods eigen belofte. Bid in diepe verontmoediging. Ziende op hem die alleen de opwekking geeft. En als we niet bidden kunnen, laten we dan bidden om de geest der gebeden. Die arme zondaar bidden we leren. Dat was iets over de opwekking. Vroeger en nu. Ik ben me bewust dat ik, ook al heb ik veel gezegd, toch nog maar weinig gezegd heb. Maar laat de dingen die we vanuit het verleden, vanuit het woord aanstippen, met ons meegaan. Naar de stilte van ons persoonlijk gebed. Opdat God de hemelen scheuren. En ook onder ons, in onze kerken en gemeenten, een opwekking geven tot eer van zijn naam en tot heil van ons allen. Ik dank u. zijn heel wat vragen. Ik heb zelf niet de gelegenheid gehad om ze allemaal door te lezen. Dus wanneer ik de vraag zie, zal ik meteen proberen een kort antwoord te geven. Dat korte antwoord kan misschien wel eens betekenen dat het niet helemaal bevredigend is. Maar ik hoop mijn best te doen, want we kunnen het natuurlijk ook vanavond niet te lang maken. Ik wil heel in het algemeen nog iets zeggen. Het feit dat er vele vragen zijn, is op zichzelf al een aanduiding dat het onderwerp ons allen ter harte gaat. En daar ben ik alleen maar dankbaar voor. Zo net werd me nog in het oor gefluisterd dat ik natuurlijk, wanneer ik het over de opwekking heb en ook gehad heb over de opwekking in het verleden in Amerika, niet vergeten mag dat de reformatie ook een opwekking geweest is. Dus voor het geval dat ik dat tijdens de beantwoording van de vragen niet zou zeggen, bij deze en met enige nadruk, de reformatie is op verschillende manieren te benaderen, maar is ook een groot bezoek van de Here aan zijn kerk geweest, waarin veel mensen tot bekering zijn gekomen en wat voor velen tot eeuwige zegen is geworden. Die kant zit er zeker ook aan. Ik zal met de vragen snel beginnen. Is er verband tussen de opwekking in Amerika van 1734 tot 1740 en de opwekking op de Veluwe 1748? Is de 18e eeuw de eeuw van de opwekkingen? Zie J. Overheem op dat zijn huis vol worden. Fijn dat u op deze parallel wijst. Ik zou niet zo gemakkelijk kunnen zeggen in hoeveel opzichten er een parallel te trekken is, maar er is zeker een verband. Het is zo dat de 18e eeuw er vele opwekkingen hebben plaatsgevonden. Misschien zou je kunnen zeggen dat de 18e eeuw inderdaad de eeuw van de opwekkingen is, omdat er zoveel plaatsvonden in verschillende gebieden. Tegelijkertijd moeten we dan wel de kanttekening daarbij maken dat er ook in andere tijden, ook in de 19e eeuw, en ik heb net de kerkhervorming genoemd, ook in de 16e eeuw, opwekkingen hebben plaatsgevonden. Het is namelijk zo dat opwekkingen soms heel breed om zich heen grepen, denk aan de grote opwekking in 1740, maar dat er soms ook plaatselijk hele duidelijke opwekkingen waren. Ik denk aan het plaatsje waar Richard Baxter jaren de predikant geweest is, Kidderminster in het westen van Engeland, waar in 20 jaar dat hij daar heeft mogen dienen, ook een opwekking onder de mensen in die plaats heeft plaatsgevonden. Is er verband, want dat is eigenlijk de kern van de vraag, is er verband tussen die opwekking in Amerika en op de Veluwe? Naar mijn gedachten is er zeker verband tussen de opwekkingen in Amerika, Engeland, hier in Nederland op de Veluwe, de zogenaamde Nijkerker beroerten, en ook in Duitsland, daar zijn allerlei ondergrondse verbindingen. Volgende vraag, zijn er ook gevallen van opwekkingen bekend in ons land? Jazeker, de opwekking in Nijkerk is de allerbekendste. 1748 heb ik zojuist op het briefje gelezen, anders had ik gezegd omstreeks 1750... want ik wist het jaartal niet precies. Het boek van Overheem, opdat zijn huis vol worden, is een aardige inleiding om te lezen wat daar toen gebeurd is. Onder de prediking van dominee Kuipers is daar ook een opwekking geweest. En er zijn meer opwekkingen die minder bekend zijn. In het boek van dominee van Vlastuin staan meer voorbeelden. Al is het tegelijkertijd waar dat er hier in Nederland verhoudingsgewijs minder opwekkingen voortkwamen. Als je spreekt met mensen in Engeland of in Amerika die veel in de opwekkingsgeschiedenis thuis zijn, dan zeggen ze vaak dat zou kunnen komen omdat er in Nederland na de kerkhervorming bijna altijd toch een gestadige prediking van het woord geweest is. Ik weet niet of dat een afdoende verklaring is, maar het zou een verklaring kunnen zijn. Is de belofte, dat is de volgende vraag, is de belofte van een bloeitijd die nog te verwachten is niet in strijd met wat de Heere Jezus zei, als ik wederkom zal ik dan nog geloof op aarde vinden. In die geestelijke opwekkingen leidde dat ook tot kennis van God en goddelijke zaken en bleef het genadewerk niet in de kinderschoenen staan. Of leidde dit ook dat er vaders en moeders in Christus kwamen? Dubbele vraag dus eigenlijk. Eerst de vraag, is de belofte van een bloeitijd die nog te verwachten is dan niet in strijd met wat de Heere Jezus zei? Zal ik nog geloof vinden als ik kom? Ik moet daar heel kort over zijn. Ik kan die vraag heel goed begrijpen. Ik voel als ik de Puritijnen lees en wanneer u een klein beetje van mijn belangstelling af weet, dan weet u dat ik die Puritijnen heel erg graag lees en dat ik daar veel geestelijk onderwijs uit ontvang. Als ik de Puritijnen lees met hun verwachting voor de toekomst, dan voel ik voor mezelf altijd wat aarzeling. Hun gedachten zijn op dat punt toch niet helemaal de mijne. En dan is inderdaad een van de bezwaren die bij mij boven komen deze woorden van de Heer Jezus. Dat betekent niet dat het een en het ander met elkaar in strijd hoeft te zijn. En laat ik ook al voel ik dit bezwaar zoals dat naar voren gebracht is dus persoonlijk wel aan, toch iets ter verdediging van de Puritijnen zeggen. Bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeggen ze in zulke gevallen vaak niet. Het is namelijk zo, en dominee van Vlastuin behandelt heel dit punt ook uitgebreid in zijn boekje. Het is namelijk zo dat de Puritijnen nadrukkelijk zeggen dat er visitations, noemen ze het, bezoeken van de Here, van de Heilige Geest in de kerkgeschiedenis geweest zijn en ook zullen zijn. En op dat punt ben ik het helemaal met hen eens. Ik geloof dat de Here op bepaalde momenten naar zijn soeverein welbehagen in de geschiedenis bepaalde streken, bepaalde gebieden kan bezoeken met bijzondere bewijzen van zijn gunst. En ik geloof ook dat zijn werk tot het laatste toe door zal gaan. En dat het dus mogelijk zou zijn dat er zelfs in de laatste dagen nog opwekkingen voortkomen, daar wil ik beslist de weg voor open houden, omdat ik geloof dat dat in de schrift niet toegesloten wordt. Het is natuurlijk ook zo dat in de schrift over die laatste dagen ook zeer duistere woorden gesproken worden. U noemt er één, er zouden meer te noemen zijn. Ook in deze dingen is het toch zo, wij weten niet, omdat wij niet ten volle doorzien wat in de toekomst verborgen is. Maar ik geloof dat de reden die hier genoemd wordt, zal ik nog geloof vinden als ik kon niet gebruikt mag worden om ons af te houden van het eerbiedig en ootmoedig smeken of de Heere nog opwekkingen wil geven. Dat zeg ik dan met daarbij de kanttekening dat ook ik wat aarzelingen heb bij die gedachte van een grote laatste bloeitijd. In die geestelijke opwekkingen leidt dat tot een kennis van God en blijft dat niet wat in de kinderschoenen staan of leidt dit ook tot vaders en moeders in Christus. Jazeker. Het is zo dat Edwards, die heel diep over de opwekking heeft nagedacht en die ook de schaduwkanten van de opwekking aan den lijve, zou ik zeggen, ervaren heeft, heel nadrukkelijk het volgende zegt. Dat bij een opwekking, wanneer het een opwekking is die de Heere krachtig door zijn geest schenkt, er ook wel kaf bij het koren is, er ook wel dingen zijn die alleen maar uiterlijk of voor een tijd blijken, maar dat de kern van het genadewerk toch ook zichtbaar wordt in de oprechte bekering van zondaren. En dan gebeurt het vaak, en Edwards laat daar voorbeelden van zien, dat mensen die tot bekering komen ook krachtig door de Here verder geleid worden op de weg van het heil. In het boekje Die God Leeft Nog, wat dus een boekje van Edwards is, vertaald door dominee van Vlastuin, staat in het tweede hoofdstuk over eenheid en verscheidenheid in de leidingen van de Here in de levens van die mensen die tijdens de opwekking tot bekering kwamen. En als u dat hoofdstuk leest, een boeiend hoofdstuk, een heel instructief hoofdstuk, dan zult u zien dat er ook bij die opwekking mensen waren die soms in heel korte tijd veel van de Here leerde en tot het vaste, volle en zekere kennis van hun aandeel in Christus kwam. Het is zelfs zo dat bij een opwekking het soms in korte tijd gebeurt dat mensen tot veel geestelijke vorderingen komen. Edward schrijft daar hele mooie en aangrijpende dingen over. Moeten we als we voor een opwekking bidden ook niet bidden voor de bekering van Israël? Dit met het oog op Romeinen 11 vers 15, waar staat, want indien hun verwerping, de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? want mijns inziens of op een algehele opwekking duidt of op de wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Onderwerp apart eigenlijk, daar zijn bekwamere sprekers dan ik om over dat onderwerp het woord te voeren, maar ik wil er natuurlijk wel iets over zeggen. Moeten we als we voor een opwekking bidden ook niet bidden voor de bekering van Israël? Ik denk dat we het ene mogen doen en het andere niet nalaten. Persoonlijk ben ik ook op het punt van de toekomstige bekering van Israël wel eens wat aarzelend als ik bepaalde uitdrukkingen van Puritijnen lees en hun standpunt over wat dan gewoonlijk postmillennialisme genoemd wordt, over het duizendjarig rijk. Niet dat ik geloof dat daar helemaal niets van klopt, zo wil ik het ook niet zeggen, maar ik heb daar wat meer aarzelingen bij. Dat betekent niet dat ik niet geloof dat er toch beloften zijn voor het volk van Israël die de Heere in de toekomst nog zal vervullen. En ik denk dat het de roeping van de kerk is om in aansluiting bij de woorden van Paulus uit Romeinen 9 tot en met 11 te vragen of Israël en velen uit het oude volk van het verbond mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt en tot kennis van Christus mogen komen. Ik zou het zo willen zeggen dat ik geloof dat beide noodzakelijk is. Ik denk dat we kunnen bidden voor een geestelijke opleving en ontwaken, maar dat daarbij het gebed voor Israël niet mag ontbreken. We gaan naar de volgende vraag. Dat zijn er drie op één blaadje. Is er verschil tussen de reformatie van 1517 en de Great Awakening van 1734? Ja en nee. Wanneer het gaat over een geestelijke opwekking, dan is er wel verschil, maar dan geloof ik dat je van 1517 en volgende jaren mag zeggen dat de Heere krachtig met zijn geest heeft gewerkt. Alleen is er natuurlijk wel verschil in die zin dat de politieke omstandigheden anders zijn, er veel meer uiterlijke vervolging is, onderdrukking is in het Europa van 1517. En ook dat theologisch eigenlijk alles helemaal opnieuw als het ware van de grond af aan na de periode van de middeleeuwen weer herontdekt werd. Dat zijn dus wel verschillen. Maar wanneer het gaat over het geestelijk herleven, dan denk ik dat er veel overeenkomst is tussen de reformatie van 1517 en het geestelijke leven van 1734 in de grote opwekking. Wat is in onze tijd belangrijker? Een voortgaande reformatie binnen onze kerken of een opwekking? Ik denk dat je de twee niet tegen elkaar moet uitspelen. Ik zou het wel in de andere volgorde zetten. Opwekking, allereerst. Waarom? Omdat wanneer we eerlijk de situatie in de kerken in heel West-Europa, maar ook in ons eigen vaderland bekijken, terwijl we erkennen mogen voor het goede wat er nog is, en gelukkig ook onder ons nog is, dat er veel ingezonkenheid is. En dan is naar mijn bescheiden overtuiging niets meer nodig dan een opwekking, een geestelijke herleving, een krachtige bediening van de Heilige Geest. En als dat zou mogen gebeuren door de werking van God, dan zouden we daar alleen maar dankbaar voor kunnen zijn. Maar het woord voortgaande reformatie is natuurlijk ook noodzakelijk. Die oplevingen, vooral in Noord-Amerika, die hadden de neiging om na een aantal jaren weer wat in te zinken en weg te ebben. Door allerlei oorzaken, die we nu niet uitvoerig kunnen behandelen, maar het is noodzakelijk dat bij die opleving ook een blijven bij de leer en bij het onderwijs van de schriften is en dat daarmee gepaard gaat. Dus die doorgaande reformatie, dat hoort er wel degelijk bij. Maar opwekking zou ik in onze situatie voorop stellen. 3. Op welke manier kun je de jeugd in onze tijd jaloers maken op het leven met de Heere? De nood is mij opgelegd. Ik weet echter niet wat ik doen moet. Dat is een heel persoonlijke vraag. En ook een vraag waarop het antwoord misschien niet eens zo eenvoudig is. Ik zou hem eigenlijk u allemaal mee willen geven. als een heel persoonlijke vraag en ik wil hem zelf ook meenemen. Wat moeten we doen om de jeugd jaloers te maken? Laat de nood ons opgelegd zijn. Maar wat moeten wij doen? Toch wil ik er wel iets op zeggen. Maar niet nadat ik dit eerst gezegd heb. Laten we deze vraag meenemen. En vooral meenemen naar de troon van Gods genade in het gebed. Ik denk dat we vanaf moeten dat wij moeten zeggen. Nou, er is een soort medicijn. Of een soort voorschrift. Dit moeten we doen. En dan zullen we de problemen oplossen. In dit geval dan zullen we de jeugd jaloers maken. Daar is geen therapie en geen medicijn voor. Zomaar als een regel uit de schrift af te leiden. Wat is nodig? Ik denk allereerst het gebed. Als het daar niet begint, is het toch tot mislukken gedoemd. Het bidden of dat de Heere zich over onze jonge mensen wil ontfermen. Het bidden, het gebed of de Heere ons, dat wil geven wat nodig is om onze jonge mensen voor te leven. Vervolgens is het ook van grote betekenis om eerlijk met jonge mensen over de dingen van het woord van God te spreken. En dan hoeft u echt niet op alle vragen antwoord te geven. Ik weet nog goed, toen ik zelf tot de jeugd behoorde, dat ik toen vaak met iemand sprak die heel veel wist. Maar die ook meende dat hij op iedere vraag die ik stelde, antwoord moest geven. En dat me dat op een gegeven moment toch heel nadrukkelijk tegen ging staan. Omdat je voelde, er waren ook vragen en daar waren veel geestelijke vragen bij. Waarbij je zelf tastte naar een antwoord. Maar het moest, hij moest het antwoord geven. Zo moet het ook nog. Laat ze het gevoel hebben dat u naast ze staat. En dat u zoeken wilt naar dat grote heil wat alleen in Christus te vinden is. En bij het woord wilt leven. En naar het woord wilt verwijzen. En ik denk dat we dan al heel veel gezegd hebben. Dominee, we dachten dat een opwekking altijd komt of gepaard gaat met een krachtige werking van de Heilige Geest. In beginsel is in ieder kind van God de Heilige Geest aanwezig. Ja, dat is zo. Ik vermoed dat de vraag of de opmerking, hoe we het ook taxeren, dat die vraag in deze richting gaat. Wel, kijk, wanneer gezegd wordt dat een opwekking begint met de krachtige werking van de Heilige Geest, dan heb ik gezegd dat een opwekking betekent dat Gods kinderen verlevendigd worden en dat zondaren tot bekering gebracht worden. Nou is in ieder kind van God in beginsel die Heilige Geest toch aanwezig, inderdaad. Maar als een kind van God de Heilige Geest mag bezitten, het bezit van de Heilige Geest is een omstreden bezit, is een aangevochten bezit. Daarmee bedoelen we niet dat het van Gods kant onzeker zou zijn. God geeft zijn geest aan al de zijnen. Maar wij kunnen de Heilige Geest bedroeven. Wij kunnen de Heilige Geest zelfs tegenstaan. En in tijden van geestelijke verlating, strijd, verachtering in de genade, dan kan het lijken alsof die Heilige Geest geweken is. En juist wanneer het geestelijke leven ingezonken is, dan is het noodzakelijk dat die geest die aan Gods kinderen gegeven is, weer krachtig gaat werken. En ik denk dat ieder die genade kent, ook daarvan weet, van het gebed om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest die nodig is. En wat nodig is in het leven van een enkeling, is natuurlijk ook nodig in het leven van de velen. Ik moet mij gaan haasten, zie ik, er is nog wel een stapel. Hier weer een vraag, een blaadje met drie vragen. Luther sprak over het evangelie, dat is de eerste, Luther sprak over het evangelie als een voorbijgaande plasregen. Vindt u dit te pessimistisch? Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik die uitdrukking ken, maar dat ik niet helemaal zeker weten in welk verband ze voorkomt, want dat moeten we altijd goed zien. Ik zeg dus wat ik over deze vraag ga zeggen onder enig voorbehoud, in de hoop dat ik Luther geen onrecht doe. Een voorbijgaande plasregen. Ik dacht dat Luther in het verband waarin hij dat zei, daarmee bedoelde dat wanneer het evangelie krachtig onder mensen gewerkt heeft, dat het dan ook zo kan zijn dat door de zonde die plasregen voorbij gaat en dat zo'n volk dan alleen gelaten wordt. En dat wordt nog wel eens in verband gebracht, althans daar heb ik het wel eens in verband mee gelezen, met het feit dat bijvoorbeeld in de oude kerker streken geweest zijn waar het evangelie krachtig gewerkt is. Denk aan de 7 gemeenten van Klein-Azië, denk aan Noord-Afrika waar Augustinus gewerkt heeft, en dat God daar na een krachtige periode van de bediening van het evangelie geweken is. Wel, ik zeg niet dat dat onmogelijk is, want de geschiedenis leert ons dat de Heere soms in een gebied krachtig werkte en dat daar na even of soms na kortere perioden niets meer van te vinden is. John Owen heeft daar een geweldig indringende verhandeling over, dat God wolken en streken vanwege de uitbrekende zonde en het ongeloof, dat vooral kan verlaten. Dat is mogelijk. En toch zeg ik, wanneer ik Psalm 119 vers 126 daar dan maar weer bij betrek, toch kan God, ook al hebben ze de wet verlaten, de tijd nemen, ik bedoel dat heel eerbiedig, de tijd nemen om weer te werken. Dus ik zou toch willen zeggen, ook al is dat mogelijk, aan de andere kant, de Heere kan in zijn soevereiniteit toch ook het volk wat voorbij gegaan is, of waar alles uitgeblust en weggebrand is, daar kan de Heere weer opnieuw terugkeren. Laten we ook in dat opzicht niet te klein denken van de Heere. Dus ik ben het enerzijds wel met Luther eens, aan de andere kant wil ik zeggen, wel, die uitdrukking kun je niet helemaal alleen laten staan. Daar behoor je ook bij te zeggen, God kan in zijn soeverein welbehagen ook daar nog wonderen doen. U haalde in uw betoog Jesaja 11 aan. Dat is toch een beschrijving van de toestand als Gods koninkrijk in zijn volheid gekomen is, en zegt toch niets over de tijd ervoor. Daar zou heel veel van te zeggen zijn. Dat is het bezwaar wat gewoonlijk tegen de uitleg van Edwards en de andere Puritijnen wordt ingebracht. Een bezwaar waar ik wel in mee kan voelen. Nogmaals gezegd, ik geloof wel dat de Heere opwekkingen kan geven tot aan het einde der tijden, maar dat uitzicht naar een lange periode van grote bloei, waarin op de hele aarde de godsvrezen kan zijn, ik heb daar toch wat bedenkingen bij. En wanneer u de uitleg van Jesaja 11 leest, zult u vinden dat er vele uitleggers zijn die het ook uitleggen als iets wat gebeuren zal in de voleinding der eeuwen. Inderdaad, er wordt vaak beweerd dat de eindtijd door grote afval zal worden gekenmerkt. Is dat niet in tegenspraak met de visie der Puritijnen? Ja en nee. Het is in tegenspraak wanneer u zegt, de laatste dagen zullen een tijd van afval zijn. En u vat dat op dat de tijd onmiddellijk voor de wederkomst alleen maar een tijd van afval zal zijn, zoals sommigen dat doen, dan is het inderdaad zo dat dat in tegenspraak is met wat de meeste Puritijnen leerden. Want die leerden dat er toch een voor het wederkomen van de Heer Jezus een langere periode van geestelijke bloei zou zijn. Maar vergeet u alstublieft niet, ook al leerden de Puritijnen in doorsnee dat, de een wat meer en wat sterker dan de ander, toch hadden ze natuurlijk ook wel oog voor die afval. En ze waren veel te schriftgetrouw om dat voorbij te zien namelijk. Hoe zagen ze die afval? Wel, ze zagen die afval tweeledig. Die afval zagen ze in hun eigen tijd. De Puritijnen hadden open ogen, ik denk in sommige opzichten misschien nog wel meer dan wij vandaag, voor wat God bezig is te doen in hun eigen tijden. En ze letten heel sterk op allerlei ontwikkelingen en dingen die gaande waren en paste daar het woord vaak met ontwapenende directheid op toe. En daardoor wisten ze scherp te spreken en dingen te ontmaskeren. En er zijn tijden van grote vervolging geweest in de tijd van de Puritijnen. De Puritijnen aarzelden niet om ook over die dingen te spreken als afval, grote afval. Ze leerden ook dat tussen de opwekkingen door er veel afval zou zijn. En dat ook kort voor de komst van Christus en nog een korte periode, de dagen die verkort zullen worden, dat er nog een korte periode van grote afval zal zijn. Maar dat nam voor hen besef niet weg dat er toch ook een periode zou zijn van grote geestelijke zegening. Wat is volgens u de oorzaak van het ontbreken van grote opwekkingen in Nederland? Kan het te maken hebben met ons volkskarakter, tussen haakjes dat onder andere grote emotionele vertoning schuwt? Waarom zijn we huiverig voor revival? En dan gaat het op de andere kant nog verder. Oh, dat is eigenlijk een andere vraag. Die zullen we dus even laten wachten. Oorzaak van het ontbreken van grote opwekking in Nederland, ik denk dat dat op verschillende manieren te verklaren is. Misschien is een reden die ik net noemde, dat er altijd toch in de kerk van de reformatie, in de vaderlandse kerk en later in de afgescheiden kerken ook, toch een prediking geweest is en veelal gebleven is, waaronder de Heere toch mensen heeft willen zegenen. Dat doorgaande werk heb je in Nederland toch meer gehad dan bijvoorbeeld in andere landen, met name in bepaalde gebieden in Amerika. Zou het ook te maken kunnen hebben met ons volkskarakter? Misschien iets, al durf ik dat niet te sterk te zeggen. Er is namelijk ook een Nederlandse opwekkingsprediker in Amerika geweest. Edwards heeft hem gekend. Hij spelt zijn naam verkeerd. Frelinghuizen. En Edwards spelt die naam dan Frelinghuiza met een A aan het eind. Als u Engels kunt, dan weet u waarom hij dat doet. Frelinghuizen. En die Frelinghuizen is een instrument in de hand van de Heere geweest om ook onder oude Hollandse kolonisten, en die zijn daar ook in Amerika geweest, vooral in het oosten, toch veel gezegend werk te doen. En dan blijkt het toch ook dat die wat kille, koele Hollanders, zoals ze wel genoemd worden, toch ook door het krachtige werk en het vurige werk van de Heilige Geest aangeraakt werden. Maar het zou kunnen zijn dat dat erge emotionele ons altijd wat afstoot. Ik heb daar persoonlijk dan soms ook wel eens wat moeite mee wanneer je daarover hoort. En vooral wanneer je in Amerika komt en wat je zuidelijker komt, wordt dat erger. En wanneer mensen dan spreken over het woord en over de prediking en geweldig uitbundig worden, dan voel je je toch wel een hele erge nuchtere Hollander. Dat besef heb ik ook wel gehad. Dus ik kan daar wel iets van meevoelen. Kunt u iets zeggen over de plaats die de verwachting van Christus' spoedige wederkomst innam gedurende een grote opwekking en de consequenties daarvan? Wanneer er veel geestelijk leven is, dan uitzicht dat onder andere in een sterke betrekking en een sterk verlangen naar de wederkomst van Christus. Je had dat ook bij de opwekking. Misschien stond dat tijdens de hoogtepunten van de opwekkingen niet direct zo centraal, dat men dan vooral aandacht had voor de voortgang van het werk en de bekering van zondaren, maar in de opwekkingen waren er veel mensen die door de genade van God ook dicht bij de wederkomst van de Heere leefden en hoopten op een spoedige terugkeer van de Heere Jezus Christus. De Maranatha-element van het onderwijs van de schriften was zeker aanwezig. Het is zelfs zo dat wanneer je een heel andere figuur dan Edwards, Samuel Rutherford, een Puritein uit Schotland eigenlijk, zo zou je hem kunnen noemen. Wanneer hij spreekt over zijn verlangen om met Christus te zijn, dan is heel duidelijk dat dat een voorname plaats innam in zijn leven. En je zou daar meer voorbeelden van kunnen aanwijzen. De consequenties daarvan, ja, welke consequenties zou dat kunnen hebben? Het zou in ieder geval deze consequentie kunnen hebben dat men hoopte dat de komst van Christus niet lang meer zou duren. En vooral dat men uitzag naar de bekering van de Joden, dat heeft bij de Puritijnen een geweldige rol gespeeld. En uitzag ook naar die grote periode van geestelijke bloei die zou komen. Ik heb nog een aantal vragen. Mag ik verder gaan, voorzitter? Het mag. In welk licht moeten we de gebeurtenis zien die zich heeft voorgedaan in 1750? Was in 1750 ongeveer, in verband met het heilig avondmaal. Was dit vrucht van de opwekking of, en ik vraag het met alle schuchterheid, was dit het werk van de Satan? Geef deze gebeurtenis niet te denken dat er veel kaf onder het koren was. Een hele indringende vraag, die direct met de geschiedenis van de opwekking te maken heeft. Die gebeurtenis rondom het heilig avondmaal. Daar is een hele geschiedenis aan verbonden die ik vanavond zeker niet op kan gaan halen. Heeft te maken met de verbondsbeschouwing van die nieuw Engeland Puritijnen, de Amerikaanse Puritijnen. Dat is ook nog weer een heel eigen soort mensen die ook op dat punt eigen ontwikkeling hebben ondergaan. Maar het feit dat Jonathan Edwards na de studie van de schriften een andere opvatting kreeg, want daar is hij pas langzaam toe gekomen, dan zijn zo hoogvereerde grootvader daar in die Engeland-provincies, betekende voor Edwards heel nadrukkelijk dat hij met alle liefde, maar toch ook met alle beslistheid, dat standpunt moest veranderen. In die periode was de eerste gevolgen van de opwekking waren al aan het weg hebben. En men keerde zich van Edwards af. Waarom? Ik denk dat het ten dele zo is, omdat meer en meer openbaar kwam dat er toch ook wel kaf onder het koren was. Ik denk ook omdat er mensen waren die, en vergeet de macht van een zekere traditie niet, die zo onder de invloed waren van de traditie die gevestigd was door die eerbiedwaardige Solomon Stoddard. En dat was een man die de Heere vreesde en die veel goeds gedaan heeft in die kerken. Die eerbiedwaardige traditie van Solomon Stoddard, dat was altijd zo geweest. En nu moest het ineens nieuwigheden veranderd worden. Mensen die zich ook uit die reden tegen Edwards verzetten. Het derde element is dat er misschien wel kaf onder het koren geweest is. En ik denk dat dat zo is en dat hier een bewijs ligt. Maar dat u niet moet vergeten dat die opwekking niet alleen in Northampton en omgeving plaatsvond. Maar ook breder om zich heen greep. En dat er toch ook onder velen verontwaardiging geweest is over wat Edwards hier is aangedaan. Edwards heeft het later zelf mogen zien als een bijzondere leiding van de Heer. Ook al heeft hij er zijn leven lang verdriet over gehad. Kunt u aangeven waarom er in Engeland en Amerika regelmatig opwekkingen waren en in Nederland niet? Ik denk dat ik die vraag heel kort, min of meer, beantwoord heb. Ik denk niet dat ik dat hoef te herhalen. Brengt het steeds meer ontbreken van een christelijke cultuur in ons volksleven een nieuwe situatie ten opzichte van de prediking en de hoop of verwachting van een werkelijke opwekking? Ja, dat is een hele vraag. Die ontbreken van een christelijke cultuur in ons volksleven een nieuwe situatie. Dat wordt wel eens gezegd. We leven in een nieuwe situatie, in een post-christelijke tijd. Dat klinkt erg indrukwekkend. En je kan het inderdaad zo ook zeggen. Maar ik denk dat ik daar toch wat van af moet doen. Niet dat ik die uitdrukking zelf niet voor mijn rekening zou willen nemen. We leven inderdaad in een cultuur hier in het Westen die door het christendom heen is geslagen. Zo zou je het kunnen zeggen. In een tijd na het christendom. Maar hoe u het ook noemen wilt. Mensen die door het christendom heen zijn gegaan en het christendom de rug hebben toegekeerd. Staan buiten het koninkrijk, zolang zij zich niet bekeren. En dan kan het zo zijn dat mensen die het christendom gekend hebben en er doorheen gegaan zijn, dus ongevoeliger en onbereikbaarder zijn geworden. Ik geloof dat ook wel. Maar tegelijkertijd is het dan des te meer dringend nodig dat de geest die alleen de meest onbereikbare mensen en de meest verharde harten kan verbreken, komt en werkt. En dus zeg ik, ook al is er verandering in de situatie in zeker opzicht, Die opwekking is des te dringender nodig. Want iets anders verbreekt, ook na de cultuuromslag, het hart van een mens niet. Dan de geest van God en de geest wil zich binden aan de zuivere en volle prediking van het woord. We mogen dus alle oog hebben voor het eigene van de situatie, maar tegelijkertijd laten we Gods oude middel, het woord en de bediening van de geest, ook in dit opzicht niet gering achten, maar juist des te meer vragen of hij dat werk van een opwekking door woord en geest onder ons wil doen. Zes. Ik ga heel snel. De vragenstellers nemen het maar niet kwalijk. Het zijn allemaal vragen, ik heb het al gauw gezien, die de moeite waard zijn. Maar we moeten nu eenmaal toch op een gegeven moment af gaan ronden. Is u iets bekend over opwekking? Nu, je hoort er wel eens het een en ander over, bijvoorbeeld in Korea en in China. Het boek van dominee van Vlastuin gaat kort in het slot over het historisch overzicht daar ook op in. Er zijn opwekkingen in Korea, in China en op bepaalde manieren misschien ook wel in andere delen van deze wereld. Wat er in China gebeurt is voor een deel verblijdend. Aan de andere kant is er, heb ik begrepen, weer nieuwe reden tot onrust. Maar er is in China ondergronds toch sprake van een honger naar het woord. En dat is een van de punten, Edwards heeft het ook steeds benadrukt, waarin een opleving herkend kan worden. Dat begint vaak met een honger naar het woord. Die mensen gingen ineens langer preken, die Puritijnen. Niet omdat ze zelf zo graag lang preken, maar omdat mensen aan het eind van de preek zeiden, en nu citeer ik letterlijk wat er gebeurde aan het eind van een preek die 2 uur duurde. For God's sake, go on. Om Gods willen ga door. Het volk, de mensen, hongerden naar meer. En dat is er in China ook. En in Korea is er in het recente verleden iets dergelijks gebeurd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vooral in Korea de zaak niet helemaal kan beoordelen, maar dat er iets dergelijks heeft plaatsgevonden, dat is zeker een feit. Hoe staat het met de verhouding van een theocratisch ideaal, tussen aanhalingstekens, en een steeds bescheidener opstelling van de kerk? Is er alleen een revival van de kerk te verwachten, op zijn best? Als de kerk herleeft, zal het theocratisch ideaal nieuwe kracht worden ingeblazen. Ik denk dat wanneer er werkelijk een revival in de kerk is, die invloed heeft op alles wat de verbanden van de samenleving aangaat. En dat er dus ook iets van het theocratische ideaal in het vizier komt. Je vindt dat ook in Noord-Amerika tijdens de grote opwekkingen. Dat heel het leven onder de invloed kwam van wat er binnen de kerk, binnen de gemeente gebeurt. Is het niet een teken van de eindtijd dat de liefde van velen zal verkillen? Kunnen we dan naar uitzien naar een nieuwe opwekking? Met het eerste gedeelte van de vraag ben ik het eens, met de teneur van het tweede gedeelte niet. Is het een teken van de eindtijd dat de liefde van velen zal verkillen? Ja. En dat is iets ontzettends. Als het grote gebod het gebod van de liefde is, tot God en tot de naaste. Als de liefde van velen, en dat is niet alleen de liefde onderling, maar ook de liefde tot God zal gaan verkillen, dat is een ontzettend iets. En dat is een teken van de eindtijd, zeer zeker. Kunnen we wel dan uitzien naar een nieuwe opwekking? Ik denk dat we moeten zeggen, en als dat de teneur van de vraag is, dan kan ik er aan meevoelen. Wanneer we op al die dingen letten, dan hebben we een opwekking toch niet verdiend. En dan zeg ik ja, door onze liefdeloosheid, en door ongeloof en onbekeerlijkheid en door onze schuld hebben we het niet verdiend dat God zich over ons zou ontfermen. Maar tegelijkertijd is er juist dan de reden om te vragen om een nieuw bezoek van de grote herder zoals Psalm 80 daarover spreekt. Bezoek deze wijnstok, keer weder God der levermacht. Om in dat hart wat hart is, in dat liefdeloze, koude hart, zijn genade te verheerlijken en zo alles te veranderen. Waarom heeft u de opwekking niet aangehaald in de 18e eeuw op de Veluwe? Is deze minder belangrijk geweest? Deze is niet minder belangrijk geweest. Ik heb hem niet aangehaald omdat ik mij moest beperken. En ook niet omdat juist de opwekking in de Verenigde Staten onbekend is. En omdat er zoveel door Edward zelf over nagedacht is, waarmee we, dacht ik, onze winst kunnen doen. Maar het is beslist niet zo dat die opwekking in de 18e eeuw in Nederland onbekend is. De Puritijnen verwachten in het einde der dagen opwekkingen, zei hij. Hoe is dat in overeenstemming te brengen met, zal ik nog geloof vinden op de aarde in de laatste dagen? Die vraag is beantwoord. En de laatste, verwacht u op grond van Zacharië 8 en Romeinen 11 nog een opwekking in Israël? Ik heb ook die vraag beantwoord. Ik geloof dat er nog beloften in de schrift zijn die voor Israël gelden en die tot hun zaligheid zijn. Hoe? Dat weet de Heere alleen. Ik ben daar misschien wat terughoudend in. Maar dat er nog beloften zijn voor het volk van Israël, dat staat voor mij persoonlijk althans toch wel vast. Ik wou het hierbij laten.
Samen eindigen. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze avond, waarop we zo intens zijn bezig geweest met het thema van de opwekking. En nu komen we tot u met onze verlegenheid en met onze vragen. Want wij zijn in deze dingen diep afhankelijk van u. O Heere, wil u komen met uw Heilige Geest en ons, onze gezinnen, onze kinderen, onze gemeenten, onze kerken, wil u verlevendigend en vernieuwend werken, wil u uw volk opdoen leven en toedoen nemen in de kennis van zichzelf en van u en van Christus, en wil u uw koninkrijk uitbreiden.
Aan in de biddende en dankende hoge priester, Jezus Christus. We vragen het uit genade om zijn wil. Amen.